Oudejaarsavond 2003. Welkom in de grote kerk van Epe. We gaan deze avond vieren. Wij beginnen met stil te worden. Stil op deze avond voor het aangezicht van God. En onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen. Wij gaan zingen uit het boek van de Psalmen. Een psalm over de avond en de nacht, psalm 134. Wij bidden en wij zingen opnieuw, nu 134 uit de gezangen. Eer zij God in onze dagen. We zongen het een week geleden op de kerstavond en de oudejaarsavond. Het kan niet anders, is aan alle kanten met het feest van Christus geboorte verbonden. Laten wij eerst nu bidden, God onze schuld belijden in vertrouwen op zijn barmhartigheid. Voor u belijden wij, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad, in het kwade dat wij gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten. Ontferm u over ons. Vergeef ons onze zonden. En geef dat we u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus onze Heer. De almogende en barmhartige God zij ons genadig. Vergeven ons onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven. Amen. Het gebed van Oudejaarsavond, het gebed om de opening van de schriften. Laat ons bidden. O Heer God van ons leven, die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar, in uw bescherming behoedt. Wij bidden u, dat voor ons alle jaren die gij ons schenkt op aarde, vervuld mogen zijn met het licht van de hemel. Dat voor de ganse wereld verschenen is, te midden van Israël, in uw Zoon Jezus Christus. Zo bidden wij samen, kom, Heilige Geest. Amen. Een psalm op de Oudejaarsavond, ook dit jaar, God zij dank. Het is psalm 2, het is een van de psalmen van de kerstnacht. Toen, met kerst, heeft onze voorganger ook deze psalm genoemd. Met de bedoeling dat we vanavond erbij zouden stilstaan in alle breedte en diepte. Wij horen de tweede psalm, daarna zingen wij niet, maar luisteren naar de melodie van deze psalm door het orgel of door de organist. door middel van het orgel te horen gebracht, zodat we straks na de preek op deze melodie de psalm gaan zingen. Psalm 2. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfd. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij, en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorn en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. Lezing uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 2, de versen 13 tot 15. Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En blijf al daar totdat ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Voor de uitleggende verkondiging van Psalm 2 zingen we gezang 151. In de preek volg ik de strofen uit het liedboek op de voet, zodat we ook de preek als gemeente daarna kunnen bezingen. Het zijn vier bedrijven in een drama, zou je kunnen zeggen. Psalm 2 is uit vier delen opgebouwd die we ook gelukkig in de berijming terugvinden. 1, de revolutie. 2, de lach. 3, de troonrede. En 4, het ultimatum. Maar voordat wij straks dat zingen, wordt het voorafgegaan, ons lied, door orgelspel dat gebaseerd is op de Messiah van Händel. Händel heeft in zijn Messiah aan het slot van deel 2 tot 4 keer toe psalm 2 op muziek gezet. En we zullen met name het slot horen, het begin van die cyclus van 4 bij Händel, waarin we horen het woeden van de volken en de opstand van de naties tegen God. En als wij dan het slot van psalm 2 horen over gelukkig die bij hem schuilen, is het goed om te bedenken dat op die plek Händel in zijn Messiah het Halleluja-koor heeft geplaatst. We gaan nu zingen dat prachtige lied van Kerst, gezang 151. Gemeente van de geboren koning der Joden. Psalm 2 is een van de psalmen van het kerstfeest. Nog gaan die psalmen wel over een heilige, maar zeker niet over een stille nacht. Horen we de dichter Willem Barnard. Psalm 2, het lied van een jonge God die zo woedend is op de regeringsleiders dat hij een vrolijke keuken maakt van hun eigen machtig wereldje. Met een stok van ijzer slaat hij het aardewerk stuk. Of Psalm 93, over een gezagvoerder die zijn rechterstoel zet op de branding als een voet op de nek van de helle hond. En wat denkt u van Psalm 98? Met die ontzettende fanfares, want hij komt om recht en onrecht uit elkaar te slaan. En dan Psalm 110, een gezang zo rauw en zo oer als een ei. Heilige nachten, geen stille nachten. Integendeel, hoor maar. 1. De revolutie. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. Wat drijft de volken, anno 2003? Waarom woeden de heidenen op de drempel naar 2004? Woeden, dat is woedend. Dat is als in een vergadering waar iedereen door elkaar heen schreeuwt, een zaal zonder leiding, en waar dan iemand opstaat die de grootste mond heeft, die woedend het woord neemt en die zegt, ik heb het voor het zeggen. Wat bezielt ze? En wat is de waanzin die zij beramen? Mooi berijmd beramen, maar het Hebreeuws heeft het nog mooier. Mediteren staat er. Net als in die eerste psalm, die vrome die de Torah, die de wet van God dag en nacht bemurmelt, bemediteert en overdenkt. Dat woord. Maar nu is het mediteren over ijdelheid. Nadenken over een zeebel. Vuurwerk op oudejaarsavond. Voorbereiden van een slag in de lucht. De groten der aarde, ja zeker de wereldleiders van het jaar onze Heere 2003. Gewapend tot de slag. De machtigen der aarde die samen spannen. Monsterverbonden worden gesloten, goed tegen kwaad. The Lord of the Rings. De strijd tussen licht en donker. Hoor, zegt de psalm. Het is tegen het gezag van God de Heer en tegen zijn gezalfde vorst gericht. Komt, zeggen zij, laat ons hun banden scheuren tot alle macht in onze handen ligt. Psalm 2 ziet het anders. Dat is het storende van de Bijbel. Heb je je wereldbeeld een beetje op orde, het kerstkind vriendelijk toegedekt, komt zo'n psalm van Israël en zet de boel nog net even voor het nieuwe jaar radicaal op zijn kop. Blijkt dat de wereldleiders, de heren politici, hun wapens helemaal niet inzetten voor bestrijding van het kwaad. Verkijk u er niet op. En tot verdediging van het goede. Hun monsterverbonden tegen het kwaad, het grote wereldkwaad, blijkt juist gericht te zijn tegen het goede. Ze staan gewoon aan de verkeerde kant. Hun mobilisatie van strijdkrachten is ingezet tegen hun eigen centrum. Hun revolutie is een opstand tegen het goede. Zo legt de psalm genadeloos open. Ik wist het al een beetje bij de voorbereiding, maar nu schrik ik met u ongenadig. Verzet tegen God, de eeuwige God van Israël. En in één adem tegen zijn gezalfde, Gods gezalfde, zijn koning. Nou, mogen we dan eerst horen wie die koning is, nou het toch over politiek en over de wereldleiders gaat. Dat staat er niet met zoveel woorden in de psalm. Maar Rashi, de Rembrandt onder de Joodse uitleggers in Epe niet meer onbekend, Rashi denkt dat het David geweest moet zijn. En dat spreekt me erg aan. Namelijk dit historisch moment. Op het moment dat David tot koning wordt gezalfd, komen de Filistijnen in opstand. Ik lees 2 Samuel 5 vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Nu heb ik houvast in de geschiedenis. Want natuurlijk, dat begrijp ik, tijdens een troonswisseling moet je toeslaan. Je moet natuurlijk niet wachten tot David gezetteld is en een stabiele macht heeft opgebouwd. Maar je moet toeslaan nu in die labiele periode tussen het koningschap van Saul, dat niet zo goed ging, en dat nieuwe van David. Laten we nu de banden van de God van Israël en van zijn gezalfde vorst David scheuren. Hun juk van ons afschudden, tot alle macht in onze handen ligt. Nu is de psalm concreet, politiek concreet. Commentaar op het nieuws. Heidenen willen niet dat de vreemde God van het volk Israël over hen gezag heeft. Het oude liedje. Ze willen autonoom zijn. De Saksen tegen Karel de Groot. En ik, dat mag u wel weten, sta om te beginnen aan de kant van de Saksen. Aan de kant van de Filistijnen. Wat de volken dus drijft. Wij wensen niet dat deze God koning over ons is. En zeker niet de koning die hij gezalfd heeft. De koning van Jeruzalem. Nou vraag ik u. En ik meen het in alle ernst. Wat heeft die koning van Jeruzalem eigenlijk bij ons op de Veluwe te zoeken? Twee, de lach. Die in de hemel is gezeten lacht. Want hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd. Hij is de Heer der Heren. Van de aarde, waarop dus nog lang geen vrede is, worden we verplaatst naar de hemel, de ontdekking van de hemel. Het voor ons onzichtbare deel van de schepping. Ook de hemel is geschapen, vergeten wij dat vooral niet. In die hemel woont God. Daar is hij gezeten, daar troont hij. En nu geeft de hemel commentaar op het nieuws van de aarde. In het journaal is gezegd dat de wereldleiders de kracht hebben gebundeld en een revolutie hebben beraamd. Tegen de hemel. En wat is nu het commentaar van de hemel daarop? Een lach. Een spottende, brullende lach. Revolutie. Zij. Tegen mij. Hetzelfde commentaar als in de tijd bij de bouw van de stad en de toren van Babel. God buigt zich voorover, kijkt van de hemel naar beneden. Oh, ik hoor jullie bouwen een toren. Zo hoog als de hemel? Wel ja. Waar dan? Laat maar eens kijken. Ik kom al naar beneden. Je bedoelt toch niet dat speelgoedtorentje daar? En dat noemen jullie een toren tot in de hemel. Laat me niet lachen. Dit is de hemelse satire. Een van de nieuwsitems van het afgelopen jaar was satire op ons koningshuis. Ja of nee? Ook dat keerde psalm dus om. Het is de satire van de koning over het volk. Dat is nog eens een ander verhaal. Stel je dat eens voor. En daarom had een wijze koning altijd een eigen hofnar in dienst. Want macht corrumpeert. En de hofnar moest relativeren door te lachen, te spotten, afstand te nemen. De hoge ernst die al ernstiger en grimmiger wordt, met een lach en een traan tot de ware proporties terug te brengen. Gods lach galmt door de hemel. En tot over de bergen en dalen van de aarde, over de renderklippen en in het Wisselse Veen. De lach. Maar soms gaat een uitbundige lach ineens over in iets anders. In huilen bijvoorbeeld. En hier gaat de lach van God over in toorn. God lacht zich boos. Moet u eens even goed luisteren. Koningen en presidenten daar op de planeet aarde. Dan zal hij spreken uit zijn hoge woning en hem verschrikken in zijn grimmigheid. Ik wijde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid. Over koningschap gesproken, leiderschap, politiek inzicht, kerkelijk leiderschap, kerkelijk inzicht, rechtvaardig bestuur, strijd tussen goed en kwaad, het jaar 2003. Ik, en het Hebreeuws zegt dat ik van God met alle nadruk vooraan in de zin, ik toch heb mijn koning gezalfd. Wat zullen we nu hebben? Ik heb toch een koning gezalfd. Mijn koning, aangesteld, gewijd op de berg Sion. En die is hoog, dat is de hoogste berg van de aarde. Nou ja, denk je dan even, dat is hemelse overdrijving, maar dat begrijpen we wel. De hoogste berg op aarde, de verheven en hoge berg Sion. De hoofdstad van Israël en van de Verenigde Naties. De navel der aarde, de berg der heiligheid. Centraal gezag. Soms hunkeren we ernaar. En andere momenten zijn we er bang voor als de dood. Ja, waar de heidenvolken juist zo bang voor zijn, waar de Saksen zich zo met mens en macht tegen bleven verzetten, tegen het centrale gezag van Rome via Karel de Grote. Ik sta nog steeds aan de kant van de Saksen. Waarom het oproer van die volken? Ik ga weer aan de kant van die vraag staan, want ik merk ineens dat ik het zelf ben. We moeten straks Handel maar eens over horen in zijn Messiah, klinkend uit de pijpen van ons merenorgel. Waarom die bestorming van de hemel? Tegen deze God, tegen zijn gezalfde koning, de revolutie. Jeruzalem, onze hoofdstad, onze capital. Eén ding. En het begint door te dringen. Eén ding, God spreekt. Hij slaat er niet op los, niet met alle geweld, helemaal niet met geweld. Hij blijft als enige wapen zijn tong hanteren. Maar die tong van God is dan ook een vlijmscherp zwaard. Dat weet te onderscheiden en daarna ook te scheiden tussen goed en kwaad. Alleen God. Zo begint het boek Genesis. Kent precies het verschil tussen dag en nacht, tussen kwaad en goed. Dat weten wij met z'n allen, met al onze leiderschappen van heel deze planeet bij elkaar nog niet. Drie, de troonrede. En nu is de pas ingehuldigde koning van Jeruzalem aan het woord. Ik roep op aarde het woord des Heren uit. Hij sprak tot mij. Zie, ik verwek u heden, gij zijt mijn zoon, naar mijn vrij raadsbesluit. Dus opas ingehuldigde koning aan het woord. De koning van Sion, Gods gezalfde. De troonrede, zijn regeringsverklaring. En we horen hem zeggen, ik roep op aarde. Ja, en daar zal Epe dus ook wel onder vallen. En de grote kerk van Epe en de hele omgeving en ons goede dorp. Nog een keer, ik roep op aarde het woord des Heren uit. Het decreet van God. Ik regeer bij de gratie Gods. En dat staat natuurlijk helemaal niet zo ver van ons af. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden. De koning van Sion heeft het woord. En dit horen we hem zeggen. God heeft tot mij gezegd, je bent mijn zoon. De gezalfde koning in Jeruzalem als de zoon van God. En dan begint het ons een beetje te duizelen. Zoon van God. In de dagen na kerst kunnen we nauwelijks op iets anders komen dan, dat moet het kind van Bethlehem zijn, de geboren koning der Joden, Jezus, de zoon van God. Ja, en toch moeten we nu proberen ook door kerstfeest heen te zien, terug te zien, de geschiedenis van Israël in, terug naar koning David. En die wordt ook genoemd de zoon van God. Het is nog sterker, dat hoorden wij in de tweede lezing, het evangelie. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, we zien het kinderke Jezus. Maar het citaat slaat op het volk Israël dat God uit Egypte, uit dat angstland heeft geroepen. Dus Israël is de zoon van God en de koning van Jeruzalem is de zoon van God. En Jezus is de zoon van God. En je kunt het niet van elkaar losmaken. Jezus en Israël en de koning van Jeruzalem, David. En wat horen we nu in die zoon van God? Dat er sprake is van een vader-kind verhouding. Of ook een moeder-kind relatie. Dit is het gesprek tussen de generaties. Als ik hoor vader en zoon en Heilige Geest, dan hoor ik in de eerste plaats het gesprek tussen de generaties. Tussen ouders en kinderen. En dat is een gesprek. De vader in de hemel spreekt. En de zoon op aarde spreekt ook, vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, helemaal naar Noord-Europa toe. Hoor, vraag mij, ik zal u met gezag bekleden, zie al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef ik in uw macht. Gij zult het aardevat met ijzer breken, ja het verbrijzelen door uw grote kracht. Mijn vader zei, zegt de koning desgevraagd, vraag wat je wilt, mijn zoon. Al zijn het alle koninkrijken van de wereld, de ganse aarde geef ik in je macht. En nu zijn we even helemaal terug bij de kerstnacht. En wel bij Psalm 2, in die nacht. Aan de Zoon van God, de koning van Sion, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik zeg het na, ik heb het al duizenden keren nagezegd. En mijn heidense hart kan er gewoon niet bij. En daarom moet ik naar de kerk en met de gemeente, de eredienst. Zodat het weer gezegd wordt, mij is gegeven, zegt de Zoon van God, alle macht in hemel en op aarde. Dat zegt Jezus, om precies te zijn, vlak voor zijn hemelvaart. Dus dan is Goede Vrijdag en Pasen geweest. Deze koning, en dat is ons verkondigd nogmaals, daar waren we zelf niet opgekomen, regeert met het gezag van de vernedering. Met de glans van solidariteit. Met heel deze godvergeten, ontwrichte en bezeten wereld. Hij gaat er middenin staan. Hij gaat er middenin staan. Zijn wieg een kribbe, zijn troon een kruis. Maar dat breken van het vat met ijzer dan, dat verbrijzelen van die machten der aarde dan, hoe zit dat? Dan zegt Calvijn, heel mooi, zijn wapen is de geest van zijn mond. Weer, hij spreekt. Zijn woord en zijn woorden zijn als een tweesnijdend scherp zwaard. Als met een fileermes haalt hij licht en donker uit elkaar. Hij weet wat licht is. Hij heeft zijn Pasen gehad. Vier het ultimatum. O machtigen, o koningen, wees wijs. Laat u gezeggen, rechters, zonder reden. Vreest God de Heer en dient hem naar zijn eis. Verheugt u bevend, zoek bij hem uw vrede. Ten slotte, het ultimatum van de hemel. Ik leerde bij het vak geschiedenis. En waarom herinner je sommige details glashelder? Ik leerde dat het stellen van een ultimatum in de praktijk nagenoeg altijd oorlog betekent. Want een heerser kan zich niet permitteren door de knieën te gaan. En Psalm 2 dan. Twee wegen liggen open. Daarom hoort Psalm 2 bij de eerste psalm. Dat is ook zo in de traditie. Psalm 1 is die ene mens. En Psalm 2 zijn al die mensen bij elkaar, maar het gaat over hetzelfde. Er zijn twee wegen die open liggen. De weg van de rechtvaardige en het pad van de goddeloze. Het verschil tussen een boom aan het water, het oude apa, of kaf van het koren op de wind. Zodra ik een boom ben, ken ik de weg, verwoordde dichter Anton Ent. Wel nu, koningen der aarde, wees verstandig. Verstandig, nee, dat is nog te weinig. Wees wijs. Wees goochem, want dat is wijs. Laat zien dat het leven je wijs heeft gemaakt. Dat je begrepen hebt wat je hofnar deed. En dat je begrepen hebt dat je gezag is verleend om te dienen. Dat je inzicht in de dingen des levens hebt verworven. En dan komt het mooiste van de psalm. Laat je gezeggen. Dat is prachtig vertaald. Dat woord gezeggen. Daar blijven we heel dichtbij om het niet te verliezen. Want dat is gezag aanvaarden. Kunnen aanvaarden. Ik kan geen gezag aanvaarden als iemand mij dwingt en met geweld dreigt. Maar gezag aanvaarden, waarachtig gezag, komt van iemand die iets te zeggen heeft. En daarom het voor het zeggen heeft. Dat is de God van Israël. Dat moet hij zijn. God spreekt, heeft iets te zeggen. In Psalm 2 is dat de Torah, zijn dat die woorden uit zijn mond en zijn hart die weg van het leven. En zo spreekt ook zijn gezalfde. Zo vader, zo zoon. Wij herkennen die gezalfde zelfs als het vlees geworden woord van God. Kijk, en dat is nu het mooie, de ontdekking van deze avond hier in de kerk. Ik kan me ook niets moois bedenken trouwens, dan samen naar de kerk gaan. Gezag, dat beladen en belaste woord in onze wereld, dat zo moe geworden is, ook in 2003, van alle gebruik en misbruik, wordt gedreigd met macht. En klimt daar een gezagsdrager van voorheen uit een kuil omhoog. Dat woord gezag is zo versleten geraakt. En het krijgt plotseling op de oudejaarsavond, nog net op het allerlaatst voordat 2003 voorbij is, een gloednieuwe glans. Hadden we niet op durven hopen. Want gezag komt van zeggen, van spreken. Juist niet van dom geweld, van zwaaien met wapens, van formele aantijgingen enzovoort, van dreigen met fysiek geweld. Gezag komt van het oerwerkwoord van de schrift. De Bijbel opent ermee en God zeide, er zij licht. God spreekt. Zijn zoon spreekt, zijn zoon als koning in Sion en zijn kleine gezalfde kind in de kribbe. En daarom, en nu het oogcontact met ons allemaal, de opening van ons hart gevraagd, en daarom vreest God de Heer. Hier hebben we dat prachtige oude bronwoord vrezen des Heren, hier in Psalm 2, te midden van die opstand van de volken. Dat oeroude woord en tegelijk het nieuws van de dag. Het is eerbied, het is respect, het is verwondering, het is ontzag omdat iemand iets te zeggen heeft. Als nou eens al die kletswoorden helemaal zouden verstommen en verstillen, en dat het enige woord dat gezegd mocht worden een woord van gezag was. Dat is het hier. Het is een binnenpretje, ook een vlinder in de buik. Een lentegevoel op oudejaarsavond. Het is in klassieke taal een verheugen met beving. En het is vooral een liefde op het eerste gezicht met knikkende knieën. Het is een verliefd worden op God. En daarom eindigt de psalm ook zo. Kus toch de zoon opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. Mooi, hè? Een ultimatum dat uitloopt niet op oorlog, maar op een kus. Waarschijnlijk moet je daarvoor wel in de synagoge en in de kerk zijn om dat te horen. Kust de Zoon. Wij christenen kunnen hier nauwelijks anders horen dan kust de Zoon, Jezus Gods gezalfde. Ja, Maar het is ook goed om te weten, om niet in vanzelfsprekendheid te vervallen, dat het Hebreeuws meer dan één betekenis openlaat. Er kan ook gelezen worden, aanbid in zuiverheid, met een zuiver hart. Hoe ook, tart God niet tot het einde, tot de klokslag van 12 uur. Zijn lach kan de gestalte van een dreigend onweer aannemen, donder en bliksem over je pad. Als een toorn ontsteekt, berg je. Je bent nergens veilig. Vlucht dan bij God vandaan naar God toe, zegt Luther. Als heiden ver en vervreemd van deze God van Israël, bij hem vandaan naar hem toe. Ten slotte bieden de goden geen bescherming, want die hebben we zelf in onze angst ontworpen. Naar de levende God toe. Ik wil naar de levende God toe. Wij willen naar de levende God. En schuilen aan zijn hart. Zalig die schuilen aan zijn hart. De slotwoorden van Psalm 2. Een zaligspreking. Waarmee de eerste psalm begint. Welzalig de mens. Daarmee eindigt de tweede. Welzalig allen die bij hem schuilen. En dan op dat moment schrijft, zoals gezegd, Händel in zijn Messiah het Halleluja-koor uit. Als we ooit nog het Halleluja-koor horen in ons leven, dan weten we het. Dit is de handtekening die de muzikus Händel zet onder zijn vertolking van Psalm 2. En wij zeggen overtuigd. Amen. Het is tijd om te danken en voor en met elkaar te bidden. Wij bidden het gebed van deze zondag als dankzegging en een van de avondgebeden op deze avond. Dan is er het stilgebed en wanneer wij het Onze Vader met elkaar bidden, zullen als van oud de broeders van Elen en Meijer de klok luiden die daarvoor ooit bestemd is, de Theodoricus. Zodat niet alleen wij, maar ook heel het dorp het horen, dat er een plek is waar gebeden wordt voor de koningen der aarde en voor al Gods mensenkinderen, voor heel zijn schepping. Laten wij bidden. Heere onze God, Gij hebt ons uw Zoon gegeven en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Geef ons, zo bidden wij, het nieuwe jaar te beginnen in Jezus' naam. En zo U, Vader, in al ons doen en laten prijzen tot heil en zegen van deze wereld. Door Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid. En nu bidden wij tot U, met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Met de kerk die vervolgd en verdrukt is en ondergronds moet gaan. Met de kerk wereldwijd die ten alle tijden geteld wordt door U als ingelijfd in Israël. Zo bidden wij, blijf bij ons, Heer. Want de dag loopt ten einde, het jaar loopt ten einde en de avond valt over ons neer. Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen van een nacht die een eeuwigheid duurt. Blijf bij ons, Heer, want wij wachten gespannen op de morgen, een nieuw jaar. Van U uit nieuw. Van U uit die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Maar wij weten niet of U wel komt. Blijf tot ons spreken. Ook als wij zelf door onheil vandaag en gisteren en in het afgelopen jaar woordloos zijn geworden. Blijf naar ons omzien. Wanneer onze ogen speuren naar een lichtpunt in het donker. Blijf naar ons luisteren als wij U zeggen wat we nog aan niemand hebben toevertrouwd. Blijf bij ons, Heer. Met een enkel woord, een eenvoudig gebaar, vol warmte en troost en gemeenschap. Blijf bij ons, metgezel. Ga met ons mee onderweg en vertel ons het nooit begonnen verhaal van geloof, hoop en liefde. Blijf bij ons, vriend. En help ons dat we jou niet verlaten. In al jouw eenzaamheid van deze nacht. Blijf bij ons. Blijf ons nabij. Blijf bij ons. En de woorden die wij vanaf 1 januari met ons dragen, aan hoogtepunten en aan diepten in ons bestaan, daarover spreken wij nu met U in de stilte. en samen schuilen wij in de woorden die uw gezalfd ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan onze gaven bijeenbrengen. Die zijn vanavond bestemd voor het algemeen kerkenwerk, de oudejaarscollecte. Het algemeen. einde van de dienst, bloemstuk, lach van de hemel over de aarde en het is een glimlach. We mogen met vreugde van hier gaan de nacht in. En allen dragers zijn, ook alle die met ons verbonden zijn, waar ook, in de ziekenhuizen, thuis, ver weg, dichtbij. Allen ons gedragen weten door de zegen van de hemel. De eeuwige zegen u en behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.